tekstwoorden voor deze avonturen. Avonduren vindt u het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het 4e hoofdstuk, het 19e vers. Galaten 4 vers 19, waar het woord des Heeren aldus spreekt, mijn kinderkens, die ik wederom arbeidde te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. We zijn verleden week gebleven bij het 16e vers. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? En wij wilden vanavond bij het 17e vers vervolgen en samenvattend in het 19e vers. De apostel gaat nog een ogenblik door om in een zeer persoonlijk woord van hart tot hart te spreken, hoe ze elkaar gekend hebben, hoe de verzoeking die in zijn vlees geschiedde van dien aard was dat, er staat, gij hebt mij niet veracht nog verfoeid, er staat eigenlijk, gij hebt mij niet uitgespuugd vanwege de verzoeking die in mijn vlees geschieden. We hebben daarbij gehoord dat de apostel eigenlijk ingrijpt in hun persoonlijke ervaring, in de betoning van de Heilige Geest en de kracht die in hun zielen was. Het was op zichzelf geen aantrekkelijke persoon. Hij had nog een verzoeking in het vlees die niet direct omschreven staat, maar wel van dien aard was dat je zou zeggen, hebba, laat die man alsjeblieft bij de buurman op visite gaan. Nee. Maar ze namen hem aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Ze hadden hun ogen wel uit willen graven om hem te geven. Waaruit sommigen denken, het kan ook een beeldspraak zijn, maar waaruit sommigen denken dat Paulus akelige oogziekte heeft gehad. Zo heeft hij een beroep gedaan op hetgeen geschied was, op die samenvoeging van de Heilige Geest in één hoop, één geloof, bij één kudde, met één doop gedoopt. En heeft ze toegeroepen, wees gij als ik, broeders, een ellendige, die alleen hoopt op Gods genade. En waar God tegen sprak, mijn genade is u genoeg. Nu gaat hij in datzelfde redenverband nog even verder, voordat de apostel weer een nieuw deel aan zijn reden gaat toevoegen en vergelijkenderwijs of allegorisch gaat spreken uit de historie van Abraham, Sarah, Hagar, Isaac en Ismaël. Hij houdt nog even het verband vast. En hij zegt, zij ijveren niet recht over u. Maar zij willen ons uitsluiten opdat gij over hen zoudt ijveren. Ja, het woord ijveren, dat begrijpt u wel wat dat betekent. Ijverig, dat komt bij de kinderen op school, wat er ook al is gesproken over, vlijtig, ijverig. Nu is het opmerkelijk dat het woord eigenlijk hier, zoals het hier staat, eigenlijk wil zeggen beijveren. Het staat in de leidende zin. En persoonlijk geef ik daar de voorkeur aan, hoewel er dan een iets andere zin aan dit tekstvers gegeven wordt. Maar vele vertalingen hebben het ook, zij ijveren, zij beijveren zich niet recht over u, maar ze willen u uitsluiten in plaats van ons. Ze willen u uitsluiten. Opdat gij in mensendienst uw weg zou gaan, in mensenverheerlijking. maar intussen uw erfdeel onder de heiligen verliest. Goed, ik wil het nog even nader uitwerken, maar dan hebt u vast de zin en mening. Zij beijveren zich niet recht over u. De apostel zegt dus dat de judaïsten, die hebben een ontzettende ijver. En met die ijver beijveren ze als het ware de Galaten. Dat is het voorwerp of het onderwerp van hun ijvering. Daar zijn ze aan bezig. Dan lijkt het alsof geen moeite hun te veel is. Geen avond te lang. Om te spreken met hun over de gepastheid der dingen. Over de dankbaarheid en over de goede werken. En over de wet van Mozes en de besnijdenis. En over de dagen, de maanden, de sabbatten en de jaren, welke zo zeer profijtelijk zijn om tot het kindschap te mogen geraken. Daarin zijn ze heel ijverig, die mensen. Zeer ijverig. Want de achtergronden van hun ijver, die liggen in zichzelf. Die liggen in hun eigen hart, hun eigen eer, hun eigen ik. Hun eigen bedoeling. Maar je moet ze de ijver niet ontzeggen. Want de duivel heeft ook een grote ijver. Want het is in die zin Mozes niet die hen leidt, was het Mozes maar. Maar het is zo'n ingebeelde Mozes. Een fantasie Mozes. Maar niet die Mozes die gesproken heeft van een profeet als mij uit uw broederen. Zal u de Heer uw God verwekken, hem zult gehoren. Ze hebben een Mozes tot een soort hoofd van het werkverbond, die hebben ze. Dan is het ook met recht Mozes ook. Maar niets meer. Nu en daar zijn ze ontzettend ijverig in. Dat is nog zo hoor. Dan is er een grote ijverzucht om een mens te bekeren of om wat er ontbreekt, om dat nog toe te passen. Dat komt in ons taal- en spraakgebruik al zo, over, zo uit. Dan zeg je, ja, een aardige man hoor. Ik geloof wel dat in beginsel. Hij moet er wel even rekening mee houden. Ja, zo'n beetje eigenaardig. Wat bedoelt men daar dan mee? Daar bedoelt men dan eigenlijk mee, hij is niet zo vroom als ik. Hij is niet zo vroom als ik. Het is ergens een beetje een type. Maar dat typische, dat is dan in hun oog datgene, nou ja, het is misschien niet zo sabbatist, het is misschien niet zo puritein, hij is misschien niet zo raar in allerlei dingen, zoals sommigen, weet je wel, die een ongeluk krijgen als ze denken dat een kind van God, zoals het dat noemt, bruine schoenen aan zou kunnen hebben of een grijze regenjas. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En dat iemand dan op de Sabbat nog, begrijp je? In die zin is diezelfde ijverzucht is nog net zoals toen. Net zoals toen. En dan doet de mens al zijn best. Ten slotte zegt die mens, als ik dat niet voor God doe, doe het dan alsjeblieft voor mij. Zo goddeloos is die. Ik weet wel, voor God zullen jullie het wel nu niet over hebben, maar heb dan een beetje meelijden met de dominee zijn goede naam. Dat je die nog een klein beetje in ere houdt, doet het dan. Je moet eens indenken, wat goddeloos, hè. Wat goddeloos. Het intens goddeloos. Dat het doel einde, precies als bij de judaïsten. Ja, snot en kruil kunnen ze huilen om de doel te bereiken. Dat wel. Ijveren. Maar ze komen in één keer openbaar als ze zoiets gaan zeggen, weet je wel. Voor ons kut, voor God, nou ja, je bent toch een onbekeerd mens. Of tenminste, ja, dat zie je zo niet liggen misschien, dat je dat eigenlijk zo en zo doen moest. Maar als je het dan voor God niet kunt doen, dan doe het dan maar voor ons. opdat onze naam, onze zaak nog in het goede spoor blijven. En dat we toch zeker niet de verdenking op ons zouden laden dat we gewone mensen zijn. Kijk, zo leeft dat nu. Zo is dat goddeloze zaad van dat judaïsme in het hart van de mens. En ja, en och, ik zeg altijd, we hebben er allemaal wat van, maar aan de andere kant wil ik het nooit de duivel en geen ene hagereen toestemmen. Dan zeg ik, nee, man, schij uit, dat wil ik toch niet. En dan moet je zeggen, Luther zegt, als hij me opensnijdt, vind je een oude monnik in me, maar hij wou geen monnik wezen. Dat wou hij niet. Zo is het met een christen ook. Dat hij voor de Heere zegt, Heere, leer mij aan uw genade genoeg hebben. Dat weet de Heer. Dat hij zichzelf aanklaagt, altijd, weet de Heer ook. Maar hij wil voor geen ene godsdienstige Haman buigen in die zin. Te zeggen, nou ja, ik bedoel het goed, iemand. Nee, ze bedoelen het niet goed. En dat is een ontzettende ernstige zaak, want de hele godsdienst, ook van deze tijd, die denkt, ach, er zijn dingen die nou niet meer meetellen. De mensen zijn nou niet meer vroom, mensen zijn nou niet meer zo. Ja, maar op welk vlak dan ook, toen was het op dit punt. Nu maakt een deel mensen zich om een ander punt zo druk, weet je wel. Het lijkt niet meer op wat het vroeger was, van misschien Sabbat nog wel natuurlijk, maar wat betreft spijzen, eten, nou ja, dat gaat dan nog wel op een enkeling na. Hè, en, nou ja, bepaalde reinigingswetten en zo, en wassingen, nou ja, dat is ook niet actueel meer. Hè. Maar men geeft het een andere inhoud, maar het is er nog wel. Het is er nog wel. Daar kom je achter. Als je met elkaar met iemand praat en die geeft een staaltje weg van zijn judaïstische gedachten en hij zegt er prompt overheen, ja, het heeft niks te maken met de zaligheid. Nou, waarom doe je dat zo? En probeer dan eens om dat weg te halen. Dan begrijp je, dan komt al gauw openbaar dat het alles te maken heeft met de zaligheid. In de waarneming van het schepsel. En dat is iets dat hebben u en ik altijd zo nodig. Dat de Heilige Geest dat als het ware in brand steekt. Want de Heer Jezus heeft nooit meer ellende gehad. Nooit meer strijd. Nooit meer moeite en verdriet. Nooit meer tegenstand dan van de godsdienst. En meestal nog van de bepaalde standen, van dominees en ouderlingen, diaken in onze termen gezegd. Dat botst altijd tegen elkaar. De Heer heeft nooit ene tollenaar en zondaar zijn zonde goed gepraat. Dat niet. Maar hij heeft wel gezegd, ze gaan u voor in het koninkrijk Gods. Dat wil dat zeggen. Dat wil dit zeggen. Dat een godsdienstige judaïst veel dichter bij de hel is dan een tollenaar. Dat hij veel dichter bij het oordeel is. En dat de apostel. En dat doet hij niet gauw. Maar als die apostel verstond eenmaal dat ze willens en wetens de genade omvergooien. Dan zegt hij dat ze afgesneden werden. Dan maar dood. Weg. En de apostel was er wat dat betreft erg inschikkelijk. De Joden een Jood, de Grieken een Griek. Maar niet meer als het loopt over het enige fundament der zaligheid. Dan wil die geen centimeter wijken. Dat kan niet. Dat kan niet. Want het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Nou ja. Dan moet je toch een grote verloochenaar en verwerper zijn om dan nog er tegenin te gaan en wat anders te leren dan dat de Zoon leert. Door de Heilige Geest. Ze ijveren niet recht over u. Het is alsof de apostel zeggen, ijver, komt u trouwens nog op terug, die ijver op zichzelf, die is wel goed, want ik heb me ook beijverd, wil Paulus zeggen. Ik heb me ook beijverd, hoor. Als het moest dag en nacht, zegt hij ergens, betuigende aan de huizen van het evangelie van de Heer Jezus Christus, maar zij ijveren niet in de rechte zin over u. Zij beijveren u om u tot verwoesting en tot ondergang te brengen. Zij beijveren zich om u uit het huis van Gods genade uit te trekken en om u weer terug te brengen naar het diensthuis. We noemen het een diensthuis van heiligmaking. Zo noemen we het. Maar de apostel, voor de apostel is het een diensthuis van Egypte. Een diensthuis der zonde en des doods. Want de apostel weet wel, als ze eenmaal het huis van genade zijn, nou ja, och, dan kan het aardig zo gaan, een schijn van godzaligheid en al die dingen meer. Het is niet een enige waarde, maar tot verzadiging van vlees, maar het loopt toch fout ook. Het loopt allemaal nog fout ook. Want het hart, wie zou je nou met enige godzaligheid, dat hart waarvan God van zegt, het is vijandschap tegen mij, wie moet dat hart eronder houden? Daar kun je niet met een beetje godsdienst van goede werken. Dat kan alleen maar wat Paulus zegt. En wat ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft. Anders gaat het hier nooit. Nou, en als ik dan door het geloof des Zoons van God leef, dan zeg ik bij uitstek juist, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar die Judeisten zeggen, we zijn ellendige mensen, laten we ons best doen om nog, och ja, misschien morgen, misschien overmorgen, misschien, het gaat niet hard, maar het gaat vooruit. Dat is hun lijn. Dat is hun beijvering uit de genade. Oh ja, daarom is een Judaïst in de grond der zaak zo fanatiek gezind tegen de genade, dat hij kan het leger des heils nog wel verdragen. Die hebben nog goede dingen. Hij kan iedereen verdragen. Iedereen. Maar Gods genadeverkondiging kan die niet verdragen. Nee. Dan wordt die hemelijke. Nee, daar ga ik niet meer mee. Daar ga ik niet meer mee. Dat komt me te bedenkelijk voor. En dat is wat. Dan krijg je ook wel een ijver, maar dan ijveren ze zich om je uit alle kringen waar ze immer mogelijk om je eruit te stoten. Ja, menselijk het even buiten beschouwing gelaten, dat is niet zo erg. Maar als ze maar denken, ja, genade. Jazeker, zo. Ja, maar dat zal niet. Nee. Hoe kom je eraan? Hoe kom je eraan? Wat konden die mensen eraan doen dat de Heer ze gegeven had? Een ongeveinsd geloof in de Heer Jezus Christus hadden ze toch niet gegrepen of gemaakt? Dat de Heer ze toch eerlijk gegeven? Maar daar vergrijpt zich een Judaïst nog aan. Dat kan nu nog geen eens afblijven. Dan zegt hij, ja, maar dat zou uit moeten komen. Dus met andere woorden, wij hebben het van voren wel geleerd, maar laten jullie het dan van achteren leren. En die van achteren lering, dat is dan dat je hun ellendigheid, hun benauwdheid, hun kruik- en sluipgangen, dat je die een weinig overneemt, dat je de vastigheid, de zekerheid, het anker der hoop van Gods beloften en eedzweringen uit het oog verliest. En dat je je touwtje vastmaakt aan hun schip. En hun willen wel slepen. Daarom zij ijveren niet recht over u. Ze zijn bezig om u uit te sluiten. Ik hou dus even de andere vertaling aan. Ons uit te sluiten geeft ook een goede zin. Maar de oudste handschriften die hebben u. Of die hebben, zij willen u uitsluiten. En ik houd die zin even, want de apostel wil het op scherp stellen als het ware. Hij wil het zo scherp stellen, hij zegt straks, het is als het ware een woordspeling. Straks hebben jullie die Judaïsten ingesloten. In allebei je armen. Maar, nee, niet dat je ons uitgesloten hebt. Maar daarmee heb je jezelf uitgesloten. Ben je buiten de erven der heiligen getreden. Och, de apostel denkt niet aan een afval der heiligen. De apostel denkt aan afvallige heiligen. Die in hun leven, als die dat niet geloofden. Dat het woord maar heeft te maken met wat zijn ogen zien. En wat hij gehoord heeft van de gelaten. Maar hij laat niet los dat het kinderen zijn. Anders zou hij er geen 10 woorden aan gegeven hebben. Dan zou hij gezegd hebben na de maal. Gij u de woorden des eeuwige levens niet waardig kunt. Keren wij ons af en gaan tot de heidenen. Maar het is niet voor niets geweest dat ze ineens geestes hem gekend hebben. Die de Vader gezonden heeft. En woorden des eeuwige levens hebben mogen horen en opdrinken. Het is niet voor niets geweest. Daarom is die zo scherp. Voel je. Dan moet je altijd aan denken in de Bijbel. Het woord wordt altijd veralgemeend. En overal waar de boodschap komt, komt de boodschap. Dat stem ik direct toe. Maar het is een zwaar werk. Als je in het algemeen een mens bang moet maken om, nee, maar de Heere, zijn gemeente, het woord, de boodschap grijpt de gemeente aan. En houdt de gemeente als het ware boven het vuur. En zegt, nou, straks zijn jullie getrouwd met elkaar. Dan zijn jullie verenigd. Dan heb je de Judaïsten ingesloten. En dan denk je dat het goed is. Maar dan lig je er net uit. Lig je er net uit. Dan ben je uitgesloten. Want die door de werken zalig wil worden, is vervallen van de genade. Dat kan niet. Ja, hier zegt dat ons niet, maar dan zou hij dan tenslotte moeten zeggen, schipbreuk in het geloof. Schipbreuk leidt in het geloof. Maar dat kan niet. Hier niet. Het geloof kan geen schipbreuk leiden, maar wij wel. Maar er is die nog zomaar niet hoor. Dat zegt de man zomaar niet. Dan zegt hij eerst met de volle ernst in dit betoog. Oh, ze zijn bezig. Gelaten. Tovenaars toch. Je bent net als een stuk klei. Daar zijn ze zich over aan beijveren. En wat maken ze daarvan? Dan maken ze allemaal kleine Mozes ervan. Ja, niet in de goede zin, maar in die wettische zin, weet je wel. Want die Mozes, dat was een lieve man, die is uit genade zalig geworden. Dat was een prediker van de Heer Jezus Christus. Dat beoogde die hoor. Dat wij dat niet zien. Dat is onze dwaasheid. Dat kunnen we ook zonder genade niet zien. Dan kunnen we Mozes nooit anders horen en lezen. Als dat we denken. Oh ja, van Mozes moet ik dit. Helemaal niet. Helemaal niet. Die Mozes die kwam om aan te wijzen. Zie het lam Gods dat komen zal. Want als de Heere zegt, ik ben de Heer uw God, gij zult, dat zijn toch beloften. Dat zijn toch ook beloften. Zeg, ja, eisen, eisen. Maar als de Heere zegt, gij zult, zegt de Heere. Dan heeft de Heere toch wel wat anders op het oog dan onze bewegingen en onze ellendigheden. Dan heeft hij op het oog, weliswaar om ons er voor goed uit te drukken, vervloekt is een iegelijk die niet blijft. Maar hij wijst tevens naar hem. Die gebleven is in het boek der wet om dat te doen. Nou zie je, net als klei zijn ze bezig. Die Judaïsten. In plaats dat ze zo hard waren geworden als graniet. In plaats dat ze gezegd hebben. Mensen, we kunnen jullie niet overtuigen. En we zijn nog niet goed genoeg in de schriften. Om... het dispuut staande te houden, maar al weten we geen woord meer te zeggen, eruit. We luisteren niet naar jullie. Want we hebben een vooroordeel. En dat vooroordeel is: uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u. Want je kunt het niet altijd misschien winnen van al die mensen, maar het geeft ook nog niks. Dan zit je met een mond vol tanden, dat geeft ook niks. Dan zeg je je hart en je zegt het, mag het ook bij je mond zeggen, je kan praten wat je wil. Ik weet niet meer wat ik zeggen moet. Ik weet één ding. Dat ik alleen maar uit genade zaal word. Alleen maar. En dat ik een grote, ontzaglijke zondaar ben. Die geen goede stap kan zetten. Soms verbeeld ik het me wel, maar ik kan het niet. Maar hoe meer ik geloof dat ik rondom een zondaar ben, hoe meer ik ervaar dat het waarachtig waar is wat hij gezegd heeft. Ik ben uw God. Gij zijt mens. Ik ben uw God. Uw Heer. Zonder mij kunt gij niets doen. Voel je nou het verband even? Dat is nog iets sterker dan opdat ze ons uitsluiten. Nee. Ze willen de Judaïsten insluiten. Omarmen. Maar, zegt de apostel, weet wat je doet, want je zet jezelf te baat op die manier. Je sluit je eigen eruit. Want hoe je dan ook je gaat beijveren en in liefde met die Judaïsten als een soort wisselwerking. Och, die mensen hebben ons gelukkig op het goede spoor gebracht. Paulus weet ook niet alles. Nou ja, daar is toch een man voor die pas op latere leeftijd bekeerd is enzovoort. En hij is toch niet zo als die of die, begrijp je? Maar gelukkig dat jullie gekomen zijn. Ja, waarom ben je geluk net kwijt? Wil de apostel zeggen. Dan ben je kwijt. Is het dan verkeerd om te ijveren? Wel, nee. Nee. Ik hou nu het redenverband even vast, zoals ik het ook in vers 17 genoemd heb. Nee. Want hier wordt weer het leidend woord, de leidende vorm gebruikt voor het woordje ijveren. De apostel wil zeggen, is het dan niet goed dat ook al ben ik er niet, dat er zijn die zich beijveren over u. Dat er ook mannen zijn of wie dan ook. Door God daartoe met licht en wijsheid bedeeld, die u toeroepen. Hoort aandachtiglijk naar het woord Gods. Want gij dwaalt. Dat is goed. Dat is goed in het goede beijverd te worden. Dat is goed die een voorstander is, dat hij het is in naastigheid. Dat heeft de apostel. Hij wil zeggen, het is geen jaloersheid van mij. Het is geen klein menselijkheid waar wij zo vol mee zitten. Zo stikjaloers. Dat de ene mens, al vrezen ze de Heer, de ander nog niks kan gunnen. Nee, zegt de apostel. Dat is in dit geval niet aan de orde. Daarom ben ik er niet op tegen dat er mensen zijn die onder u in huis komen en die het woord verkondigen. Maar ik ben erop tegen dat zij op zulk een wijze u beijveren en het woord verkondigen. Daar ben ik op tegen. De apostel wil zeggen, nou, als u ijverig bent om zondag aan zondag en als het er in de gemeente of in huis ter gelegenheid van wat dan ook, om dan te beijveren, om elkaar voor te stellen, broeder of zuster, man of vrouw, jongen of meisje, er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat is niet erg, zegt de apostel, want dan zou die denk ik wel dat er nog 1000 waren. 10.000, Mozes zegt, och, of al het volk profeten waren. Allemaal profeten. Om te verkondigen dat de Heere recht is. Daarom, als jullie in het goede beijverd worden, zegt de apostel, daar heb ik helemaal geen last van. Nee. Niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben, dat ik dan over u ijver. Maar ook al als ik er niet ben, heb ik er geen last van wie er ook komt. Als die een woord heeft, een profetie, een getuigenis, aangaande de levende God. Of dat hij zich geroepen voelt om de boodschap, maar dan van het evangelie voor u te verkondigen. En daarin ijverig te zijn, altijd goed. Ook als ik er niet ben. Geldt ook zoals er staat hier in onze vertaling. Ze mogen wel ijverig zijn. In het goede. Maar dan in dat goede waar ze met Paulus mee ijverig waren. Toen hij nog bij hen was. Toen waren ze ijverig in het goede. Wat was hun ijver in het goede toen? Dat hun ijver in het goede was. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Schraag op dat spoor mijn wankelende gang. Daar richt zich al mijn lust en liefde heen. Neig u mijn hart met vurig zielsverlangen naar uw lieve zoon alleen. Wat betekent dat allemaal? Tenminste, ja, als we zeggen dat die Mozes, die man Gods, dat hij een verkondiger geweest is, een heenwijzer naar hem, dan voel ik toch wel aan dat David nooit anders bedoelen kan als hij het over de gezangen heeft ter plaatse van zijn vreemdelingschappen, zijn vermaak in Gods inzettingen en rechten, dat je niet door een kunstgreep, dat is geen inlegkunde, maar dat is de volle betekenis dat die David dan zegt, Heer Jezus, wat bent u beminnelijk, wat bent u schoon, wat ken ik in u een wet des geestes, des levens in u. Misschien mensen zeggen, ja, je kan overal wel een draai aan geven. Dat zegt een judaïst. Maar Paulus heeft ze ijverig gemaakt om het woord zo te lezen, dat overal waar ze lazen van de wet en van het gebod en van de inzettingen en van de rechten, Paulus zegt, ja, dat bedoelt hij nou allemaal de Heer Jezus mee. Mijn volksgenoten die geloven dat niet en die geloven dat nog niet. Dat vertrappen ze, dat klappen ze aan hun laars. Daar willen ze niks van weten. Dat is ook hun eeuwige ondergang dat ze zo altijd gelezen hebben, Mozes en de profeet. Zo hebben ze hem gelezen. Met die Adamsbril op. Och, en wij zien ten ware de Heere geen overblijfsel gelaat dat naar de verkiezing zijn genaamd. Ze hadden maar allemaal verzonken in de goddeloosheid of in de eigen gerechtigheid. Maar dat afgelopen geweest. Maar zo kun je het ook lezen natuurlijk, hè. Het goede te ijveren, ja. Maar dan niet zoals nu, want nu ben je ook ijverig. Maar nu ben je ijverig in een heel andere zin, mensen. Wat heb je voor een ijver? Dat is een ijver die hangt van zulke dingen aan elkaar. Pas op. Ik moet, ik zal, naar mijn beginsel, naar het nieuwe deeltje, die oude mens, zulke termen, hangt nou die ijver aan elkaar. Oh, je moet toch eerlijk zeggen, als je een klein beetje kennis hebt van jezelf, heb je dan rust? Heb je dan enige vrede in je arme ziel? Ja, je kan wel zeggen, is dan altijd vrede? Ja, maar waar komt de onvrede dan vandaan? Moet je dan niet zeggen, ja, Heere Jezus, dat komt, er zit telkens weer wat tussen. Wat zit er tussen? Zit de Heere er tussen? Nee. Daar is geen gebrek. Maar ik schuif er altijd mijn eigen weer tussen. En ja, hoe kan dit nou toch? Dan moet je mens bezig horen. En ik heb dat, ja, vroeger als ik hoor, daar nog aan denk, dat nou maar niet gedaan had. Dus een eergevoel komt het zo te na, die denkt, dat ik dat nou niet gedaan had, dan zou ik nog kunnen geloven dat ik bekeerd zou kunnen worden. Dat een echt werk met me was, maar nou niet. Ondertussen spreekt hij over genade alleen, geloof alleen, het woord alleen. Zulke mensen zijn wij nou. Zulke dwazen zijn wij nou. Hoe zijn we nou maar bezig? Het is maar daarom, toch. Ik heb eens gezegd, Heer, vriendelijk bedankt, niet dat ik zo'n dwaas ben, maar wel dat u het me met mijn neus erop drukt elke keer. Schiet toch op. Zot die je bent. Wat denk je eigenlijk? Heb je? Want die Judaïsten, die boeren altijd zo voordelig, dat gaat altijd goed. Begrijp je? Dat gaat altijd goed. Hoewel ze geen vrede hebben, want hun vrede is een ingebeelde zegen. Een ingebeelde vrede. Of een vrede die de duivel ze geeft. Een vrede voor het vlees. Begrijp je? Een vrede voor het vlees. En dan kunnen ze als pausen in hun stoel zitten hoor. En dan zijn ze echt wel vrij rustig. Alleen als het gebouwtje begint te wanken, dan schelden en razen ze alles bij elkaar. Alsof er geen God in de hemel is. En als het voorbij is, dan hebben ze een geestelijke diepgang gemaakt. Zo noemen ze dat. En dan hebben ze weer vrede. Maar het is geen vrede die het verstand te boven gaat. Het is niet dat wat de zondaar in alle onvrede, in alle oorlog, in alle strijd gelooft. Hij is onze vrede. Want vrede wil nog niet zeggen een toestand van vredigheid. Vrede duidt aan een staat. Vrede duidt aan een schepping van God. Zo heeft hij het daar gesteld in zijn lieve zoon. Hij heeft met zichzelf verzoend. Daarom gaat die vrede het verstand te boven. Als jij je vredig voelt, dan kun je het aardig bepraten ook. Zo, ik voel me toch zo. Ja. Ik heb zo'n vrede. Maar ja, meestal is, ja, ik zeg niet altijd, maar meestal denk ik, het is misschien een beetje ondeugend van me hoor. Je moet maar denken dat ik het dan nog voor mijn eigen heb. Meestal denk ik er achteraan. Ja, dat komt dat het naar jouw gevoel een klein beetje gegaan is, zeker of zo. Dat je, hè? Daarom zeker, ja. En zo vredig ben. De hemel kijkt zo vriendelijk. En zelf ben je ook zo vriendelijk. Je bent zelf ook zo, hè, zo, ja, zo geschikt. En ik kan er maar geen kwaad van leren denken. Er zit zo. Praten we dan ook. Ja. En toch doe je de ontdekking in het leven dat je zegt, dat is nog niet wat de apostel zegt. Hij is onze vrede. Want er zijn ook ogenblikken in het leven dat je als het gaat met de vrede van ons verstand, dat je zou moeten zeggen, man, gaat alsjeblieft over uit, want het is een treurtoneel. Het is alleen maar ellendigheid en vernieling en onschuld. Maar desniettegenstaande. Het klinkt als een ketterij. Het klinkt als de grootste dwaasheid. Desniettegenstaande, zegt die zondaar en toch, Heer Jezus, u bent mijn vrede. U alleen. Geef me er ook iets van te ervaren door alles heen, door het geloof dat gij mijn vrede zijt en dat ik daar alleen door vrede met u heb. Nou, dat hebben die gelaten niet meer. Dat is altijd een begeleidend kenmerk van de Judaïsten en hun prediking en hun leer, dat ze een heel stel koekenbakkers kweken. Die kweken ze gewoon. Ze vinden het zo prachtig om te zeggen, dat volk is het niet altijd op zijn plaats. Maar als dat volk hier nog eens op zijn plaats mag wezen, hou maar vol mensen, hou maar vol. Hij komt wel. Zo zit dat in elkaar eigenlijk, hè. Maar ja, als je waarlijk gelooft wat God zegt, dat je tot in je innerlijkste innerlijk niet anders bent in je goed en in je kwaad dan een vijand van de levende God, dan schiet je er weinig mee op met die poespas. Dan zeg je, man, zeg je, liefde, Want zoals jij preekt zo, of wat je me probeert wijs te maken, daar zit nog geen kruimeltje waarachtige troost in. Ik kan er wel blij worden, maar dan blij worden met een God die zegt: ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal uw glasvenster kristallijnen maken. Dan moet je altijd op letten. Och, je hebt een hoop dingen dat je zegt, dan preek te luisteren die genees naar in die zin. Ik bedoel, ik hou er niet van dat mensen om een woord zitten, ze die of die klem te praten. Dat heeft geen zin. Je hoeft maar naar een paar dingen te luisteren. Of dat ze er stotterend of gebrekkig uitkomen, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Dat is niet zo erg. Of dat je zegt, die man zegt een paar keer precies hetzelfde, dat is ook helemaal niet erg. Daar hoef je niet naar te luisteren. Maar dat je oren open gaan en dat je mag zeggen, Heere, vertelt die man me nou waarachtig dat ik uit genade alleen zalig word. Dat u alleen mijn gerechtigheid, mijn heiligheid en mijn volkomen verlossing bent. Vertelt hij me dat dan? Of probeert hij me dat wel te zeggen, of zegt hij me dat wel, maar probeert hij me met zijn andere hand eruit te trekken en toch in te schakelen in dat menselijk bedrijf. Zo mag je luisteren. Niet al te kinderachtig. Niet al te rechtvaardig als het gaat over een woord of over... Maar als het gaat over de zaken van Gods Koninkrijk... Ja, het is moeilijk. Ik vind het verschrikkelijk moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Paulus was een van God geïnspireerd man. Dat is nog wat anders dan iemand die, dan mensen die door de Heere geleid worden. Leiding is nog geen inspiratie. Gods woord, dat is van de eerste tot de laatste letter waarachtig waar. Daar staat de Heere voor in. Maar ja, dat kun je van geen ene preek eigenlijk zeggen in die zin. Van geen ene oude schrijver ook. Al halen ze een tekst aan. Al halen ze een tekst aan. Alles beslissend is het woord Gods. Mensenwoord is niet beslissend. Nu spreekt God wel als zodanig door een instrument. Weet ik allemaal wel. Hij moet toch de zaak niet helemaal vereenzelvigen met elkaar. En daarom zeg ik, het is verschrikkelijk moeilijk. Ik denk soms wel eens, dan hoor je wel eens het een of het ander. Wij zelf ook wel eens zo, moet je naar luisteren. Ja, ik weet het niet, denk ik dan maar. Ik weet het eerlijk niet. Ik weet het niet. Aan de ene kant, ja. Ja, jongen, dat valt me mee. Aan de andere kant, allerakeligst, waarom dat nou toch? Hoe komt dat nu? Ik weet het niet. Ik denk, dus komt dat nu omdat men persoonlijk niet waarachtig gelooft dat het verloren is. Maar men heeft zich wel eens verloren gevoeld. Men voelt zich wel eens een oplichter, men voelt zich wel eens een schurk, men voelt zich wel eens een overspeler. Maar men gelooft het niet. Zou het daar de komen, denk ik wel eens. Begrijp je? Want als je eigen de andere dag dan weer een beetje beter voelt, dan preek je weer anders ook. Dan knoop je weer anders ook aan bij een mens. Maar als je Gods woord gelooft, dat is één lijn. Die is vandaag niet anders dan morgen. Het gedichtsel van Spenzaart is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Ach, ik noem me toch dat kenmerk als begeleidend Luther drukt het een beetje grover uit ergens. Die zegt, dienaars van de duivel, die kun je altijd herkennen dat ze een spoor van stank achter zich laten en de gewetens der mensen in een grote onrust brengen. Ja, een verkeerde, een wettische onrust. Wettische onrust. Niet mijn ziel, wat treurt gij dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in wat. Nee. Dat doet alleen het gemis van die glanzen zon aan maar zingen. Wanneer zijn oog open is voor zichzelf en half dicht voor de rest, voor de Heer, voor alles. Maar de Judaïsten verspreiden een andere soort onrust. Ik heb het hier al eens meer gezegd, daar heb ik bij gezeten. Bij een preek, die zakdoeken. Op mij had het geen invloed, gelukkig. Maar die zakdoeken zag hij steeds meer bij de mensen. Ten slotte zag hij Achitofel hangen, te wiegen in de wind. In die stille maan verlichte nacht. Met zijn testamentje onder zijn voeten. Hoe ver kan het gaan, mensen? En dat toch nog niks is, hoe ver kan het gaan? Aan het randje van de poort en dan. En dan zie je dat noemt men beslag. Ik noem het pannenkoekenbeslag. Maar dan zeggen ze beslag. Wat een beslag was er. Hè? Want de mensen zitten van narigheid over hun hoofd te wrijven. Dan, want ze zien er eigen ook al aan zo'n touw hangen. Ik denk, dat zal mijn deel wel zijn. Maar dat is het niet. Kijk, dat is judaïstisch. Dat is niet een beijveren. Dat is beijveringen van een paus die een leger honden naar zijn voeten wil brengen. Opdat ze hem insluiten en naar hem toe kruipen van alle kanten en zeggen, nou, ik hoop niet dat er in Nederland nog zo'n licht gevonden wordt als dat die man. Dat is de bedoeling. Maar dat is zo erg. Oh, daar word je zo erg van. Kun je dan begrijpen dat de apostel gaat zeggen, mijn kinderkens, die ik wederom arbeidde te baren totdat Christus een gestalte in u krijgen. Kun je het dan begrijpen? Dat een zondaar, ja, hij kan er beter niet mee te maken, want als hij er mee te maken moet hebben soms, dan begint het tot in je tenen te kriebelen. En dan zeg je, o Heere God, stuur dan alsjeblieft een engel die het ons vertelt, maar dat is een leugen. Of zet een boer of een schoenmaker of wat we ook zijn, zet die erin dat die ons vertellen wat genade is. En wat zalig worden is uit genade, hoewel het niet uit te spreken is. Maar dat doe je wat, hè. Want zonde kan heel wat hebben. Maar het is bij de Judees net andersom. Kijk, die krijgt een beroerte bijvoorbeeld als die denkt, er zal toch niet bij dat meisje geknipt zijn in haar haar. Stel je voor. Die krijgt een beroerte. En die schrikt zijn eigen ongeluk als die zegt, zeg, zou die man in het ziekenfonds wezen? Die man? Dat geloof ik niet, we zullen toch eens naar onderzoeken. Dan krijgt hij een ongeluk. Maar Paulus krijgt bijna een ongeluk als hij hoort dat zijn kinderen, zo noemt hij ze, zijn kinderen, daar zie je die liefdebetrekking, daar zie je dat die man, ja, die is niet met een botte bijl aan het hakken, maar die is met het scherpe, snijdende zwaard van Gods woord bezig. Omdat hij zoveel van haar houdt. Er is er veel van eruit. Omdat hij anders weet. Als hij niet anders weet. Ik kan er ook niet. Ja, het is misschien verschrikkelijk gezegd. Maar ik kan er als niet van houden. Dan zeg ik uit opa. Heer, verlos ons van alle ongeschikte mensen die daar gaan. Ja. Maar als het anders geweest is. Dan zeg je, joh. Wat doe je nou toch? Wat hang je nou op? Ik herken je niet meer. Wat ben jij eigenlijk? Omdat hij van hem houdt. Want dan hoop je dat hij door de mand valt. En dat hij in de lach schiet. En dat hij zegt, oh ja. Ja, ik ben spoor helemaal bijster geraakt. Ik ben in de godsdienst terechtgekomen. Ja. Maar je hebt gelijk. Nou, vooruit, zegt die ander dan. Vooruit. Kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemink. Mijn kindertjes. De judaïsten en hun slachtoffers, maar de judaïsten vooral, die hebben je onder allebei de kant hoor. Want je moet nou echt niet aan een bepaalde kerk denken vanavond hoor. En van de gereformeerden bij wijze van spreken, die in uw oog geen jude, dat is net zo'n goede judaïst. Je moet dan niet denken aan een bepaald slag mensen dat men de Zwarte Kouskerk noemde of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. Zit wel vaak nauw verweven, zeg ik erbij. Maar de heren en dames, Abraham zaad naar de belofte is, vanzelfsprekend erfgenamen. Ligt op hetzelfde vlak, er is heel weinig onderscheid in. hun voorwaarden zijn alleen iets lichter, iets andere inhoud. Maar hun godsdienst is hetzelfde. Begrijp je? Het is hetzelfde. Dat grenst allemaal aan elkaar. Dat is één pot nat. Er loopt één grote draad door. En dat is werken. Werken. En nog eens werken. Het is zo'n mooi beeld, maar mijn vader zit erbij, maar geef nou niet. Maar ik schiet me opeens in de gedachte van een preek die die zondag hoorde. Van die mensen die ten strijde trokken in die woestijn tegen een koning. En dat ze in die woestijn, dat de profeet kwam, is er een profeet en die zegt, ze moesten graven in die woestijn. Allemaal van die geulen graven. Maar het was natuurlijk verschrikkelijk moeilijk werk, want in dat zand en dan zo'n dorst al uitgeput. Want ze wisten al geen raad meer van de dorst. En dan nog werken. Ja, maar werken. Want dan zal de Heer maar eerst aanpakken. God belooft wel, maar eerst aanpakken, graven, doen. Ben je moe? Dat geeft niet. Niet zo kinderachtig. Niet zo flauw. Ja, wij zeggen wel eens in het natuurlijke leven, dan ben je ook zo flauw niet als je voor je eigen aan het werk bent. Ja, juist voor je eigen aan het werk, maar dat is het dan toch wel. Maar zo zit nou die hele godsdienst in elkaar. Dat voel je wel aan. Maar het is een toestand. Dan zeg je toch, ja. Als je zo'n man denkt dat er nog een grijntje leven waarachtig leven is, dan zou je ons graag willen spreken natuurlijk. Om te zeggen, zeg nou, moet je toch eens even een nader verklaren. Als dat niet het geval zou zijn, dan zou je zeggen, nou, verdwijn alsjeblieft maar. Dan kun je nou ook begrijpen dat die Paulus zegt wat kinderen waren. Hij was zelf ook een kind geworden. Een kind. Paulus was ook een kind geworden. Hij was ook een vader. Zo'n vader, hij had zoals het ware in het evangelie geteeld. Ik wil niet zeggen dat het Paulus kinderen waren in die zin. Dat begrijpt u wel hoe dat hij dat bedoelt. Het is een beeldspraak. Maar hij wil zeggen, ja, de Heer heeft mij verwaardigd om de boodschap bij u te brengen. En jullie hebben niet altijd gezien misschien, wil hij zeggen. Maar ik heb stilletjes gebedeld aan de Heer en gezegd, Heer, alstublieft, laat ze in Sion geboren worden. Allemaal, die gelaten, want ze zijn dood in de misdaden in de zonde. Maak er uw kinderen van. Heer, en zo heeft hij als het ware gearbeid. De geest Gods heeft in hem gearbeid. Nou zegt hij, mijn kinderkens die ik wederom, ja zeggen wij, een mens is toch maar één keer van dood levendig gemaakt. Weet, ja. 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 En een mens wordt toch maar één keer wederom geboren. Dat is toch een daad Gods. He? Waarin die lijdelijke, of hoe men dat dan uitpleegt te noemen. Hoe ouder dat je wordt, hoe minder dat je al die formulieren gaat begrijpen. Die formuleringen. Die ga je niet zo goed meer begrijpen. Omdat je hoe langer hoe meer gaat zien. God is groot en wij begrijpen het niet. Kolbrugge die noemt ergens wederom geboren worden uit de hand van Mozes overgaan in de hand van Christus. Dan zeg je, ja, er zit ook wat in. Er zit ook wat in. Want die dierbare Heilige Geest, die werkt door de bediening van zijn woord, het geloof in de harten. Welk geloof? Och, de apostel heeft geen tijd gehad om heel de Bijbel door te preken. Dus zij zal uit Mozes en de profeten samengevat hebben wat ze van hem getuigd hebben. Dus de apostel heeft niet gezegd, hoor, dus ik preek jullie nou nog wat. Doe dat en gij zult leven. Dan moet je nog maar eens goed bestuderen. Ik zal een volgend jaar te laten over een jaar. Dan kom ik terug. Als er dan nog enige verslagenheid is, dan wil ik ook nog een andere boodschap. Wel, nee. Dat is dat vleeselijke gedoe van ons. Zegt een dominee ook eens, ja mensen, ik zet jullie aan het werk. Dat deden onze vaderen ook. Ik zet jullie aan het werk. Grijp je? En als je dan eens mag ontdekken dat het fout loopt, ja, dan kom je nog maar eens bij me terug. Wat een schandaal eigenlijk. Schandalig. Mijn kinderkens. Die ik wederom arbeidde te baren. De man heeft er gewoon, nou, pijn van. Het het grieften. Ik moet nog eens wat zeggen, ja. Het is erg menselijk, maar verschrikkelijk menselijk. Maar ik dacht, ja, dat is alweer een paar jaar geleden, ik was hier misschien een jaar of twee. Dan zie je ook weer wat een akelig creatuur een mens is. Maar ik bedoelde het goed, dat wil ik toch nog even erbij zeggen. Maar toen dacht ik, ja, als u nou dood bent, dat kan onverwacht zijn. Je vader is ook dood. Hoe zouden ze dan, wat zouden ze dan doen, de mensen? Ja, ik zeg het erbij, dat is allemaal dat kwaaie ongeloof van mij. Maar ik liep toch zo te tobben over die dingen. En ik dacht, zou dan een of andere judaïst zijn kans waarnemen om te zeggen, nou, er is wat op te knappen daar bij die mensen. Ik wil jullie helpen, maar zo liep ik te denken. Maar de Heer liet me laten zien, dan word je daar weer los van. Hij zegt, het heeft niks te betekenen, niks te betekenen. Ons menselijke gedoe, want de Heer heeft 1000 wegen en middelen. Maar waarom? Dat mocht ik wel zeggen. Ik zeg, Heer, u weet het, dat woord, dat geeft u alleen. Hoe ellendig, hoe dwaas, hoe verkeerd ik ook ben, maar daar ben ik van overtuigd dat u me niet geroepen hebt om een beetje godsdienst aan de man te brengen. Nee. Maar om te verkondigen dat gij alleen God zijt, die God die zich in Christus Jezus heeft geopenbaard. Tot een zaligmaker van wat verloren was. Bij Paulus lag het heel wat zuiverder. Laat ik zo zeggen, mijn kinderen stiek wederom arbeiden te baren. Uit de smart van. Smart van dat het zo gaat. Ik zei wedergeboren, ja, dat is waar. Dat zeggen wij in zo'n term. Wederom, nou, dat kan nooit fout gaan. Nou, dat is een verkeerde redenering. Want die wedergeboorte, zal ik maar zeggen, waar komt dat nou in uit? Of dat nou waarachtig is, dat ik niet een klank op mijn lippen heb. En dat ik zeg, ja, mag ik ook deelgenoot van zijn dat ik wederom geboren ben. Ja, maar de apostel wil zeggen, ja, ja. Dat gaat niet op als hij de Heer Jezus zei, je laars gaat lappen. Ja, ze bedoelen misschien zo niet. Maar Paulus is gaat scherp tot het uiterste toe. Maar dat klopt niet. Dat is geen wedergeboorte. Wedergeboren is dat je hoe langer hoe meer weg mag kruipen in de Heer Jezus Christus. En ja, misschien ga je. Nee, ik zeg het zo niet. Laat ik het zo zeggen. En dat hij een gestalte in uw harten verkrijgen. Dat is wedergeboorte. Tot een levende hoop. Een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Niet door vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke zaad des woords, zegt de Heer. Nou, mijn kindertjes die ik wederom arbeiden te baren. Ja. Het is alsof ze opnieuw geboren moeten worden. Zo komt het de apostel voor. Nou ja, je zou haast zeggen, zo is het ook vaak in het leven van de mens. Dat die zo ver van de genade weggetoverd is. Weggezogen is. Dat als die, dat het hem gewoon, ja, vreemd wordt. Zou je haast zeggen. Ja, zeg je. Ergens zou ik zeggen, misschien enigszins wel een verzachtende omstandigheden. Ze zijn nog niet zo lang onder het woord als wij vaak zijn van onze kindse dag af. Dus ergens denk ik, ja, daar heeft de apostel vast wel rekening mee gehouden. Die zegt, kinderen toch. Kinderen zie je nou niet. Ik heb het doodsbenauwd over jullie, mijn hart slaat er van over. Wat stond er op de tafel, kinderen? Er stond op de tafel, mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. Ik ben uw heil alleen. Dat stond er toch op de tafel? Wat stond er voor eten op de tafel? Die in mij blijft. Ik ben de deur. Die zal veel vrucht dragen. rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En wordt verbrand. Dat vond de dochter dat. Dat eten, dat was toch een bord vol grote en dierbare beloften die hij gegeven heeft. Omtrent alles wat we niet hebben. Alles wat we niet hebben. Het lag er allemaal. Het getuigenis had de apostel der lippen mogen geven. Komt vrienden, eet en drink en word dronken. Want hij is goed en goeddoende. En wat hebben de juristen gedaan? Ach, oude koek, zeggen die de twee. Het is oude koek. Die zeggen, en verder, waar ben je ermee gebleven? En verder. Waar heb ik je nou gebracht? En wat bedoel je nou? Nou ja, je hebt toch zeker toen wel in je leven dit en dat. Dus als ik dan mijn eigenaar ga zeggen, die Juda is de oorlog. Zeg, wat ben ik vroeger toch makkelijk geweest. Kijk, zoiets hebben we op tafel gezet. Eet hier nou eens van. Dan zei ze, daar vaar je wel bij. Al is het dan niet om te verdienen, mensen, maar al. Zo verlistig zijn ze wel. Nou, nou. Mijn kindertjes, de apostel, die zouden zo naartoe willen vliegen door de lucht heen. En ze bij de kraag willen grijpen en zeggen, kom, we gaan luisteren naar het woord des Heren. Kom, kinderen. Hoort naar mij, naar de Heren. Zouden ze worden, die ik wederom arbeid daar, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Je kunt ook zo lezen, totdat Christus vorm voor u krijgen. Het betekent eigenlijk dit. Kinderen, ik ben in smart en ik zoek ernaar en ik jaag ernaar en ik smeek God. Dat de gestalte, de vorm van Christus, als het ware u weer voor de ogen van begin tot eind voorgehouden wordt. In al zijn gepastheid, beminnelijkheid, noodzakelijkheid, in zijn volle gerechtigheid, heiligheid, in die eeuwige troost, dat hij alles alleen is voor niets hebbende zondaren. Net bezig alsof hij zegt, oh, als ik bij je was, hij doet het nu per brief hoor, maar als ik bij je was, dan zou ik als het ware beginnen bij het begin. Zij zegt, kom, wat heeft Matthäus gezegd? En Lucas, wat hebben we gehoord? Hij is geboren, de engel werd gezonden naar de stad in Nazareth. Hij zult zijn naam heten Jezus. Ik noem het nu met nieuwtestamentische gegevens om de bedoeling. Dan gaan we verder. Jongens, we gaan verder, wil dat pas zeggen. Van stap tot stap. Wonder zal eens even bekijken waaruit Gods eenzijdige liefde en ontferming en genade ontspringt en openbaar komt. Zullen we eens letten op wat hij deed, hij, en tenslotte hoe hij gehangen is aan het hout. En wat hij gezegd heeft toen hij weer opgestaan. Gevormd worden. Omdat Christus in u gevormd wordt. Omdat het weer zo is. Dat je zegt voor mijn hand. Voor deze. Voor dat oog. Voor dat hoofd. Voor dat hart. Voor alles. Heb ik een ander nodig. Een zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. Die zo mijn plaats inneemt. Dat hij mijn hart, dat hij mijn hoofd, mijn hand is. Met dat geloof in de eerste plaats omdat ik een ellendeling ben. En in de tweede plaats zegt u. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat gevoelen zij nu terwijl ik ook in Christus Jezus was. In de gestaltenis God zijnde geen roof hoefde te achter, gewoon de gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf vernietigd. Dat gevoel. Dat wil zeggen dat adamitisch gevoel, dat is om de hele wereld en de hele kerk dood te drukken om zelf te triomferen. En om zelf de macht te hebben. Om zelf de baas te zijn, om zelf te heersen. Maar het gevoel wat in Christus Jezus was, en hij breidde zijn handen de ganse dag uit en ging het land door, goed doen. Dat over de tweede plaats. Maar in de eerste plaats dit: ik heb geen handen, die zijn vervloekt. Ik heb geen hoofd, geen mond, niks. Hij is mijn wonder. Dat heb ik nodig, dat geloofservaren, dat geloofsgetuigenis, dat schijnbaar tegenstrijdig, en het is ook wel tegenstrijdig hoor, want te zeggen ik ben een grote vervloekeling, maar alle zegeningen zijn op mij, omdat God het wil, in zijn lieve zoon. Christus gevormd worden in u. Dat beeld weer voor u oprijzen in uw ziel. Dat je zegt, oh, ik kan zo niet keren of draaien. Maar verliezen moet ik het toch. En zal ik het ook. Want God zal mij voor eeuwig buitensluiten. Hoe ver ik het ook breng. 1000 keer bekeerd ben in mijn leven. Of maar 1 keer die u dat noemde. Of dat ik gedacht heb dat ik wederom geboren was. Dat ik gelacht heb. Toen er iemand zei, ja man, dat je nog maar eens geboren mag worden. Nieuw geboren mag worden. Zo, man, dan ben ik al lang. Ik was 5 jaar toen ben ik al bekeerd. Dat kun je wel denken. Maar hij gaat er aan. Je haalt het met niets. Mijn kinderen, die ik wederom arm in de baren. Dat zuiver weer mag onderscheiden. Wat is de grond van je zaligheid? Een verhaaltje? Nee. Dat kan niet. Dat is de Heer Jezus Christus alleen. Hij alleen. Ja, maar mens moet niks. Maar de Heilige Geest, die geeft hem het geloof in zijn arme ziel dat wat God zegt de waarheid is. Ook al zou hij niet durven zeggen dat het zijn zaligmaker is. Hij is er van harte van overtuigd dat hij de zaligmaker. Hij alleen is. En de Heer maakt hem. Nou ja, die geeft wel wat zonlicht. Dat hij zijn eigen van armoe wel eens verspreekt. Dat hij zegt, ik geloof dat Jezus is de Christus, mijn zaligmaker. Maar het is geen enkele taal. Maar hij gaat rotsvast geloven. Gij hebt bij ene held voor Israël hulp beschoren. Is dat niet mijn kleed? Dan ben ik ook verdoemd. Dat gelooft hij. Ook als hij ligt te slapen, als hij de krant leest hoor, want het is een heel gewoon mens, heel gewoon mens. Maar dan gelooft hij. Want hij zegt God de Heere in zijn heilig woord. Nu dan, geliefde, dat wij met elkaar nog zoveel eeuwen nadien die brief mogen lezen. Dan zeg je, wat is de Heer goed en groot. Want de duivel en de paus, die hadden hem al lang met vuur verbrand. Tot de laatste letter toe. Want ze vinden het, hij staat op de index, op de zwarte lijst. Het is beter, vinden ze, dat hij niet te veel gelezen wordt. Maar God heeft ervoor gezorgd. En God zorgt er nog voor. En waar zijn dierbaar woord mag komen. Daar moet het ook weer gehoord worden door u en door mij. Gehoord worden. Mijn kindertjes. Christus. Hij alleen. In hem is al mijn hoop, mijn eer. Heb je geen gevoel? Heb je er weinig kijk op het ogenblik? Het kan best zijn dat er verschillende zullen die zeggen, ja man, ik ben het volkomen mee eens. Maar ik heb er zo weinig gevoel van. Ik zou zo graag, ja... Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar dat kan de Heer je ook geven. Maar als de Heer het niet geeft, dan moet je toch waarschuwen. Gooit dat die eeuwige waarheid Gods dan niet te grabbelen voor een hoop zwijnen. En laat je toch niet, al ben je nog zo beklemd of akelig, laat je niet van de wijs brengen. En zegt, ja mensen, ik ben akelig, naar, misselijk en ik heb er weinig van. Maar dat is de waarheid. Gods woord, Gods evangelie is alleen de waarheid. Dat durf ik en dat kan ik nooit verloochenen. Hoe dan ook. Dat hoop ik dat zo mag zijn in leven. Want de God des vredes vervul u met alle blijdschap tijdens het geloven. Dat is Gods werk, als u er nog blij bij mag zijn ook. En ik hoop dat we dat allemaal mogen zijn. Steeds meer. Een blijdschap des geloofs. Als u het niet bent, is het ook goed. Want hij is onze blijdschap. Hij is blij. Nu voor de Vader. Voor zijn kerk ook. Waar ze nog geen sprankeltje blijdschap ontdekken. Zodat het altijd waar is. Droevig zijnde, doch altijd blijde. Amen.